Dit is Ilfi. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Dromen met Desiree. Vechten om te leren genieten.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Soms komen dromen uit. Ja, en wat dan? En wat doe je als je ineens in een nachtmerrie belandt? Hoe hou je dan vast aan je dromen? Dreams to Survive. Zo heet het boek van Desiree dat net is uitgekomen. Het ligt hier bij mij op de keukentafel. Je kent haar als zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Wereldberoemd natuurlijk in de jaren 90. En ze heeft de afgelopen jaren veel levenslessen voor haar kiezen gehad. Waaronder een scheiding en borstkanker. Maar ze bleef altijd lichtpuntjes zien en heeft een enorme persoonlijke groei doorgemaakt. En daarover heeft ze nu dus een biografie geschreven en daar gaan we over kletsen. Welkom Desiree.
Ja, dankjewel.
Ja, ik ga Desiree zeggen, want Desiree is echt je artiestennaam, hè? Maar klopt, je heet ja. Desiree.
Ik heet Desiree, ja.
Leuk. Ja, allereerst, we gaan naar dezelfde sportschool.
Ja, leuk hè?
Zo grappig is dat.
Mogen we hem benoemen?
Ja, tuurlijk.
Bij Van Haren in Hilversum.
Ja, want ja. Jij sprak me daar een keer aan. Je zei, je bent toch van de radio?
Ja.
En ik moest helemaal schakelen. Ik dacht echt, oh, jij bent Desiree. Want ik heb jou een keer heel veel eerder ontmoet. Toen werkte ik bij de lokale radio.
Oh, ja?
En hadden wij een festival in Meidrecht. En daar kwam dan Two Brothers on the Fourth Floor kwam daar optreden. En toen mocht ik jou interviewen live voor de lokale radio. Nou, ik vond het spannend natuurlijk.
In de jaren 90 dus.
In de jaren 90 was
Jeetje,
dat, ja.
Ja.
Ja, ik denk iets van, wat zal het zijn geweest? Ik denk 91, 92, zoiets.
Ja.
Dus dat, dus toen hebben we elkaar ontmoet. Ja, dat weet je natuurlijk niet, want jij werd dagelijks 10 keer geïnterviewd misschien wel in die tijd.
Ja, dat was een hele andere tijd. Ik was nog zo jong en je leefde de droom, hè?
Dus, ja, tuurlijk.
Ja, heel veel interviews gaven we en het was een hele hectische tijd ook.
Ja. Ja, want Two Brothers on the Fourth Floor, het was zeg maar een Nederlandse act. Dreams, hè, is een van jullie hits. Dreams, do survive. Nou, ze gelijk het zitten zingen.
Ja, heel goed, heel goed.
En even kijken, want ik had het ook gegoogeld. Never Alone, natuurlijk.
Ja, Never Alone.
Ja.
Dat was de allereerste, de eerste single die ze vroeg of ik die wilde inzingen, zeg maar. Ja.
Wauw.
En ik had nog nooit van Two Brothers on the Fourth Floor gehoord. Want ze hadden voor die tijd hadden ze wel 2 hits. Maar ik zat helemaal in mijn studieperiode in de jazzmuziek aan het conservatorium. Met mijn gedachten en mijn cd'tjes en zo. Dus ik luisterde niet zoveel naar de radio in die tijd. Dus,
maar het is ook pas echt een enorme hit geworden natuurlijk toen jij erbij kwam, die band.
Ja, toen ging het echt sky high in 1 keer. Ja, ja.
Laat even teruggaan, want jij beschrijft dat ook in jouw boek. Je wilde altijd al zingen. En uiteindelijk via de Soundmix Show en allemaal andere losse klussen ben je bij het conservatorium beland. Was dat echt van jongs af aan jouw grote droom om te zingen?
Jazeker, ja. Ik zat op de lagere school en daar hadden we elke vrijdagmiddag mochten we voordrachtjes doen. Dus ik weet niet meer, hoe heet dat nou? Zo'n vrijdagmiddag.
Wel een culturele middag, 1 keer per maand. Ja. Dan ging ik Madonna playbacken en zo.
Ja, ja.
Dat deed ik dan.
Ja, juist. Playbacken en zingen en we mochten voordrachtjes doen. Dus, en dat deed ik altijd met mijn vriendin van de lagere school. Maar later, dus en ik was altijd aan het zingen, altijd met muziek bezig. Ik kreeg langspeelplaten van ABBA, Olivia Newton-John. Dan zat ik in mijn kamertje met mijn borstel in mijn hand voor de spiegel te zingen.
Maar ik deed dat ook.
Ja.
Met Madonna en Janet Jackson en zo. Maar ik kon niet zingen. En jij wel. Hoe ontdek je dan dat je echt talent hebt?
Ja. Ik kreeg muziekles op de lagere school al. En de muziekleraar tipte mijn ouders al van, nou, zij kan goed toon houden of zo, weet je wel. Dus ze kan best wel heel leuk zingen. Maar goed, verder schenk je daar niet zoveel aandacht aan, want je gaat ze ontwikkelen. En ik ging naar de MAVO, maar ik zocht toch steeds die muziek op. En mijn ouders, je moet weten dat mijn ooms en mijn vader, die spelen allemaal gitaar. Dus er was altijd muziek als mijn oma jarig was of de familie kwam bijeen. Dan gingen we altijd muziek maken en ging ik en mijn nicht gingen we altijd iets doen, zeg maar. Dus ja, ik greep eigenlijk alles aan om muziek te maken en om te zingen. En we gingen bij het schoolkoor, de schoolband. En dat breidt dan zich zo uit.
En,
ja.
En droomde je er ook echt van om zangeres te worden? Of was dat gewoon iets wat je je niet kon inbeelden nog?
Nou, toen ik eenmaal in mijn tienertijd zat, toen stond ik echt in mijn gedachten al voor dat grote podium, voor dat grote publiek. Ja. Dus, maar helemaal niet zo bewust daarmee van. Ik droomde wel van zangeres te zijn. Maar niet van, nou, we gaan er nu eens tegenaan. Wisten wij veel hoe dat werkte?
Ja.
We hadden helemaal geen internet in die tijd. Dus ja, wat ik wist, dat wist ik vanuit de bibliotheek en vanuit tv, wat je zag op tv. En boeken. En daar droom je dan van. En dan heb je zoiets van, ja, zou dat wel voor mij in de weg gelegd zijn? Want ja, dan misschien moet je daar wel heel veel rijk voor zijn om dat te bereiken. Of,
maar er was een tv-programma, de Soundmix Show.
Ja.
Hoe ging dat?
Dat was wel een hele grote kans voor alle mensen uit het land. Want iedereen kon daaraan meedoen. Die kon toelating doen om misschien uit te worden gekozen om op tv, om landelijke tv te krijgen.
Ja, want het was echt het programma op, nou weet ik veel wat voor avond, maar zo'n beetje half Nederland keek in die
Zeker,
tijd.
Zeker,
Henny Huisman presenteerde het. En dan zag je dus allemaal mensen die gingen dan dus een artiest nadoen. En dan ging je door een soort showdeur heen. En dan paf, kwam je er helemaal gemake-upt en in de kleding kwam je van de showtrap af.
Ja.
En dan ging je dus een artiest nadoen. Wie deed jij na?
Ik deed Anita Meijer na. Ja, Anita Meijer was... Ja,
dat was toen nog, een hele bekende zangeres.
Toen een hele, een van de bekendste, de beste Nederlandse zangeres uit die tijd. Nog steeds hartstikke goed hoor. En, maar dat was echt mijn voorbeeld. Ja.
En hoe goed ging dat?
Nou, dat ging heel goed. De eerste keer dat ik op tv kwam, toen werd ik eerste. En toen mocht ik door naar de finale. En dus je had die voorrondes op tv, eigenlijk net als wat ze nu hebben op allerlei tv-programma's. En in de finale werd ik derde.
Nou, knap.
Ja, en toen werd John Denver 1, Whitney Houston 2 en ik derde. En dat was meteen ook, misschien herinneren mensen zich wel die het gezien hebben, dat de PTT alle lijnen sloegen dicht. Dus heel Nederland ging bellen, want je kon stemmen. En in één keer lag daar het hele telefoon, dat lag plat, stil.
Kan je nagaan echt hoe groot dat was, hè?
Ja.
Zo, wat leuk. Hey, en toen via allemaal, toen ben je een beetje gaan optreden. Heb je allemaal soort van halve bandjes dingen gedaan.
Ja.
Uiteindelijk heb je de overstap gemaakt naar het conservatorium.
Ja.
Dus toen werd je echt serieus onderlegd als zangeres.
Ja, ik wilde heel graag beter worden in alles. Zingen, je hebt die stem dan, maar ik wilde van alles leren. En in die tijd had je ook Fame op de tv. Hè?
Remember my name.
Fame.
Ja, oh, wat was ik fan ook daarvan.
Ja, echt. Dat waren ook de dromen. En daar waande je dan ook zo op die schoolgang. En met allemaal mensen die ook muziek wilden maken. En dus dat was echt een prachtige tijd voor mij. Heel veel ontwikkeling. Leren noten lezen, leren schrijven. Luisteren, goed luisteren en goed tekstinterpretatie.
Ja, dat is ook moeilijk. Toen moet je ook leren. Zeker als je bijvoorbeeld in het Engels gaat zingen.
Ja.
Hey, en toen uiteindelijk via Two Brothers on the Fourth Floor. Om even een beeld te krijgen. Hoe groot waren jullie in die tijd?
Ja, hoe groot waren wij? We begonnen natuurlijk met Never Alone op te nemen. En dat ging binnen een paar weken stonden wij in de top 10. En dat kwam uiteindelijk op nummer 2 terecht. Daarna kwam er weer heel snel een nieuw liedje. Dat werd Dreams to Survive.
En ja, doe jij het zingen maar, dat is het beste idee.
Alleen wat hoger. En dat kwam op nummer 1. Dus eigenlijk vanaf 94 tot en met 97. Dat was... Ja, wij waren zo wereldberoemd. We reisden de hele wereld over. Dus we waren heel veel in het buitenland. Waar we zelfs in Brazilië op nummer 1 stonden met Dreams. Het was ongekend. dat we dit al op zo'n jonge leeftijd mee mochten maken.
Ja, was echt die Europop, hè, in die tijd. Ja. En je had natuurlijk ook To Unlimited. Die gingen ook de hele wereld rond. Ja. 24/7 ja. Met Nance had je. Ja. En je had Two Brothers on the Fourth Floor.
Ja, zeker. En ja, we kwamen uit de jaren 80. Een beetje bedompt. En toen op een gegeven moment viel de muur in Berlijn, hè. En toen hadden de mensen echt behoefte aan kleur, aan vrolijkheid, aan ja, licht, liefde, noem maar op. Dus dat werd een hele. De muziekscene veranderde daardoor ook. Dus daardoor kreeg je die vrolijke liedjes die heel makkelijk mee te zingen waren. En vaak met een rapper en een zangeres. Dus verschillende acts werden er gelanceerd. Ja.
Kon je echt genieten van die tijd?
Jazeker, ja. Wij zaten alleen maar in het moment. Dus dachten niet aan de toekomst. Want iedereen waarschuwde ons van ja, je moet nu sparen. Want je verdiende ook geld natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar we waren echt in dat moment. We genoten heel erg. Maar dat veranderde ook wel op een gegeven moment. Omdat je ook geleefd werd. En we gingen van het ene optreden naar het andere. En vroeger had je nog heel veel discotheken die open waren tot 3 uur, 4 uur 's nachts. Dus wij stonden meestal ook nog op het eind van de avond, begin van de ochtend op te treden, jeetje. Jongen. En
wat een werktijde.
Ja, dus van het ene podium naar het andere en tussendoor even slapen in de bus. Want je knalt natuurlijk heel erg op het podium. Stond echt heel heftig te dansen en te zingen. En dan was het weer even afkoelen. En dan was het weer helemaal opladen en op. Dus dat was wel, maar toch zo gaaf om mee te maken. Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat je dan echt sterk in je schoenen moet leren staan. Want iedereen wil wat van je. Je moet je eigen grenzen gaan aangeven. Mensen spreken je constant aan, denk ik, ook als ze je zien.
Ja, dat is ook als je vermoeid bent, dan
je moet je altijd aanstaan. Je moet altijd op kunnen
altijd
reageren.
Aardig blijven. Ja. Ik had wel heel veel ervaring met bandjes. Hè, dus ik had al vanaf mijn 18e was ik al aan het zingen eigenlijk. En stond ik al op de bühne. Dus ik wist wel hoe alles werkte en zo. En ik kon goed met beide benen op de grond blijven staan. Maar toch. Mensen, je wordt onder een vergrootglas gelegd, hè? En dat is soms, zeker in de tijd van mijn 18e, rond die Soundmix Show tijd, was dat best wel pittig. Want dan ben je nog zo, weet je nog niet wie je bent en onzeker. En iedereen die heeft wat over je te vertellen. Dus dat kan heel heftig zijn voor een kind, zeg maar.
Ja. Zeker ook, denk ik, de switch van waar je was opgegroeid, dat je dan ineens in Hilversum belandde.
Ja. Ja, Hilversum, het snelle gooi. Ik had daar een vriendinnetje, Mandy Huids. Die had ik ook leren kennen in die tijd van de Soundmix Show. Hier waren ze allemaal heel pittig en welgebekt. En, en ik kwam hier op het conservatorium met mensen die goed hun mannetje stonden en zo. Ja,
ja, want jij komt uit Limburg, toch?
Ik ben geboren in Scheveningen, Leidschendam, toen naar Brabant en toen naar Limburg.
Oh, okay.
Dus de middelbare schoolperiode in Limburg.
Ja. Heb je alle hoeken van Nederland een beetje gehad? Van
ja, zeker, zeker. Ja, ja.
Wat goed.
En toen hier.
En toen hier en toen de rest van de wereld.
Ja. Ja, geweldig.
Wat is een van je meest dierbare herinneringen uit die tijd van Two Brothers on the Fourth Floor? Heb je een bepaald moment dat je echt dacht van wauw, ik zit nu helemaal in het moment en dat je gewoon keihard aan het genieten was van die droom die uit was gekomen?
Ja, dat waren de reisjes naar het buitenland. We hebben zelfs ook videoclips in het buitenland opgenomen. De eerste videoclip was in Mexico. Dat waren zulke mooie avonturen. Daar reden we nog met de bus door het land. En dan zag je heel veel. Je zag de armoede van het volk daar. Of de mensen. Pyramides. Opnames aan het strand. Gewoon een prachtige wereld ging voor me open. En zo zijn we ook in Brazilië dus geweest met een hele groep artiesten. In Venezuela hebben we een videoclip opgenomen. Ja, kleurrijke landen. Zuid-Afrika. Ja, dat zijn zulke cadeaus die je eigenlijk op zo'n jonge leeftijd al krijgt. Je ziet heel veel van de wereld, dus dat is wel heel gaaf.
Bijzonder, ja.
Ja, bijzonder.
En je ouders waren natuurlijk super trots.
Ja, mijn ouders en mijn broertjes. of mijn broers, zeg maar, die waren echt super trots. Ja, ja, ja.
Maar ja, uiteindelijk eindigt het dan zo'n periode. Hè? Je ziet dat de populariteit afneemt. Hoe was dat in die tijd daarna? Want dan kom je echt van een hele hoge piek. En dan word je... Ja, dan ontdek je een beetje wie jezelf eigenlijk bent, denk ik.
Ja, dat was toen ik stopte met Two Brothers. Dat was eind jaren 90. En dat kwam eigenlijk doordat er geen ontwikkeling echt meer was in de groep. Het lag een beetje stil. Ik kreeg ook geen nieuwe kansen om mee te schrijven of zo. Dus, en ik wilde me verder zelf ontwikkelen. Dus toen kwam ik wel in een gat terecht waar ik... niet lang in wilde blijven uiteraard. Dus ik ging allerlei shows opzetten om ook inkomen te vergaren. Maar goed, mijn potje raakte wel op, want ik had ook verbouwd. En, dus het was best wel een diep dal waar ik in terecht kwam. Waar ik financieel moeilijk zat.
Tuurlijk, want je bent gewend dat je gewoon dat werk doet en dat het geld naar je toe komt. En dan ineens moet je het zelf weer gaan verdienen. Dan moet je echt denken van, wat wil ik?
Ja, en zelf organiseren, weet je wel. Dus ik ben naar platenmaatschappijen gegaan. Maar ze zagen niks in een solo carrière voor mij. Dus ik werd gedwongen om echt zelf mijn weg te gaan vinden. En dat is eigenlijk wel, in die tijd ben ik ook boeken gaan lezen over zelfhulpboeken en proberen jezelf te ontdekken. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het leven van, wat komen we hier eigenlijk doen? Dus je kan wel je leven leven, maar heb je ook een doel of waarom zijn we hier, weet je wel? Dus meer de spirituele kant van het leven wilde ik ontdekken en mezelf ontwikkelen. En dat is eigenlijk in die periode begonnen.
Ja, dus je had eindelijk tijd voor die zelfreflectie. Maar ondertussen was je ook aan het ploeteren natuurlijk om weer een nieuwe droom voor jezelf te creëren.
Dat is ook wel een item in mijn leven. Dus je blijft toch zoeken naar je creativiteit en de dingen die je nog wilt doen in het leven. En de mogelijkheden zijn daarin onbeperkt, onbegrensd. Dus alleen je moet ze gaan zien, gaan visualiseren en gaan uitproberen. En stap voor stap kom je dan ergens. En dus toen ik zelf mijn eigen shows had neergezet, kwam er weer een nieuwe kans op mijn pad. En dat was Conrad Stokman, die kwam naar mij toe. Die wilde de Divas of Dance opzetten.
Oh, dat weet ik nog wel, ja.
Ja,
ja, en dat was gaaf. Dat waren echt drie topzangeressen bij elkaar.
Uit de jaren 90.
Ja.
Maar goed, ging weer naar de jaren 90. Dat was ook weer een nieuwe kans. En natuurlijk weer een inkomen wat gegenereerd werd. Ook een heel proces om met die twee dames die ieder hun eigen karakter hadden.
Want je bent gewend om met zo'n rapper samen te werken. Hè? Dan zijn jullie heel goed op elkaar afgestemd natuurlijk. Ja. En dan ineens komen er nog twee diva's bij.
Diva's, ja, zeker. Tuurlijk. En we moesten echt... we hebben moeten leren geven en nemen. Want we zijn alle drie zo verschillend.
Ja, want wie waren dat? Dat was Anita, toch? Van Too Limited. Ja. En dat was de zangeres van
Linda.
Teaspoon, toch?
Ja, Linda van Teaspoon. Ja, dus dat was ook wel. Dat is ook wel weer. Uiteindelijk zijn we Sisters of Dance geworden, laat ik het zo zeggen. Dus er ging heel veel overheen. Allerlei discussies en moeilijkheden. Maar ik ben toch ook wel weer trots op dat we dat weer hebben geflikt.
Mooi
dus,
dat je dat hebt opgezet.
Ja.
Maar uiteindelijk kwam daar weer Two Brothers on the Fourth Floor.
Ja.
Daar waren jullie weer.
Ja, en daar waren we weer. Nou goed, er kwam een aanvraag. We hadden een optreden op een bruiloft van de manager die uiteindelijk manager werd, Brian. En dat was toch wel heel gaaf om samen weer te doen. Uiteindelijk kwam er een optreden, een heel groots event. Dat hebben we weer gedaan. Alleen ik wilde wel onder andere met andere mensen gaan werken qua management en... Er moesten natuurlijk weer dansers komen en zo. Dus toen hebben we het eigenlijk weer opgepakt. Ja.
En waar zitten we dan ongeveer in de tijd? Dat was ergens begin 2000 of zo?
Ja, 2010.
2000,
ja, 2008 zijn we weer begonnen. Maar ongeveer rond 2011. Ja, toen ging het pas echt weer een beetje lopen. 2012, ja.
Leuk. En zat je er toen ook voor je gevoel heel anders in die tijd? Want je was wel enorm gegroeid natuurlijk.
Ik was enorm gegroeid, wist veel meer. Je staat heel veel bewuster weer op te treden. En je ziet dan wat hij de jaren 90 met de mensen heeft gedaan. En dat ze weer ja, even terug in de tijd kunnen op die lekkere vrolijke muziek. Even onbezorgd avondje uit weer. Ja. En dus dat, ja, ik ben wel dankbaar dat we dat weer konden oppakken.
Ja. En toen brak er een periode aan dat je uiteindelijk dat je ziek werd. Je verbrak je relatie. Je ging alles ineens, veranderde jouw leven poef, helemaal.
Ja,
hoe was die periode?
Het begon eigenlijk in 2014. Dus best nog is al wel weer 10 jaar geleden, zeg maar. Toen deed ik mee aan een tv-programma The Winner Is van SBS6. En daar mocht ik strijden tegen collega-artiesten, zeg maar. En de winnaar kon 1 miljoen winnen en ik zat in de finale en ik verloor, zeg maar.
Oef.
Dus dat was best wel hard. Maar ook het beginperiode van mijn zoektocht. Want ik moest ontdekken van wat wil ik nou met mijn carrière naast Two Brothers? Wie ben ik nou? Dus toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen kwam ik in een hele andere... Ja, kwam ik eigenlijk terug bij mijn roots, de country muziek en... Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Er gebeurde heel veel in die tijd. Mijn relatie zat al heel lang niet lekker. Eigenlijk hebben we de laatste 10 jaar heel erg ja, langs elkaar heen geleefd. Moeilijke gesprekken gehad. Veel keuken met drank en noem maar op. Weet je wel. Dus het was gewoon geen leuke periode. En alleen ik kon het maar niet loslaten. Dus... En dan heb ik het over loslaten van wat je allemaal hebt opgebouwd. Hè? Dus ik had al die jaren lang een mooi huis opgebouwd. Heel veel verbouwd aan het huis. Al mijn geld geïnvesteerd. En als je dan getrouwd bent, dan moet je alles weer gaan delen.
Ja, ja, dus
dat was een hoop om los te laten. Ook familie die met elkaar verbonden is. Is gewoon een hele pittige periode geweest die steeds wranger werd. En ja, dat moet ook, want anders kan je niet uit elkaar, weet je wel. Dus het moest ook een beetje ja naar worden op het eind.
Ja, het moest zodat een beetje escaleren, zodat je echt loskomt.
Zodat je los kan laten. En en nu zijn we wonen in hetzelfde dorp. En hij heeft weer een mooie relatie, nieuwe relatie met iemand, heel gelukkig.
En jij ook.
En ik ook.
Ja.
Dus dat is wel fijn. Dus dat uiteindelijk, als je dan echt durft los te laten, want dat is ook iets waar ik ben achtergekomen, dan openen ook weer nieuwe wegen voor je. En dan kan jouw pad ook weer gaan stromen in de juiste richting. Hè, dus, want als je heel lang vasthoudt, dan kom je vast. Ja, het zegt het woord al, weet je. Ja. Je komt vast te zitten.
Ja, ik zeg altijd stilstand is achteruitgang.
Ja, 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 dus dat was wel, dat is een hele... leerzame periode geweest.
Het is één keer ook je basis die in één keer weg is natuurlijk. Want zo'n relatie, hè, zo'n samenleven met iemand... dat is zo'n vaste waarde in je leven als het dan in één keer weg is.
Ja, het was aan de ene kant een soort van veiligheid. En ik kon lekker mijn ding doen. Maar we groeiden ook uit elkaar. En we leefden als broer en zus, zeg maar. En aan de andere kant voelde ik me heel eenzaam. En hij ook. En dat verdriet, ja, dat zie je bij de ander. En dan vraag je, wat is er toch aan de hand? Maar je komt niet echt tot die kern of zo, weet je wel. Dus maar goed, dat is een lang proces geweest. Maar daar zijn we doorheen gekomen. En toen werd ik hartstikke gelukkig. Eigenlijk met een nieuwe liefde, die ik ook al heel lang kende. Dus dat was wel fijn.
Wat mooi, nou, dan weet je ook tenminste waar je aan begint.
Ja. Geen gedoe meer. Ja. maar goed, toen werd ik ziek. Dus,
ja, nou ja, je zegt het heel vrolijk, maar ik kan me voorstellen dat dat echt een donderslag bij heldere hemel is.
Ja, het was heel pittig om achter te komen. Ik voelde me al zeker een jaar, misschien wel 2 jaar, niet helemaal lekker. Ik dacht of het is de overgang. Ik had terwijl ik heel gelukkig was in mijn nieuwe relatie, had ik toch hele zware gedachtes, gemoedstoestanden. Ik had pijn in mijn rechterborst en mijn rechterschouder. En ik had zoiets van, wat is er toch met mij aan de hand? Een soort van burn-out, dacht ik. Maar dat ging zo ver, terwijl ik heel optimistisch en positief ben, zeg maar. Ging zo ver dat ik soms zoiets had van, nou, voor mij hoeft het niet meer. En,
wat heftig, terwijl meestal als vrouwen zoiets hebben vanaf je 40ste ergens, dan zeggen ze, oh, dat is de overgang. Ja. Als ze al überhaupt zeggen, stel je niet aan, dan is het stap 2 meestal ouders de overgang. Maar jij voelde dus wel dat er meer aan de hand was.
Ja, ik moest heel diep graven. En in 2012 heeft mijn moeder borstkanker gekregen. Dus vanaf die tijd was ik altijd al aan het voelen of ik geen knobbeltje voelde en zo. Maar ik voelde nooit wat. En tot op één dag, van het een op het andere moment, voelde ik in één keer een hele harde plek aan de rechterkant. Het is zo bizar hoe dat werkt. Want je zou toch zeggen van ja, dat moet je toch eerder hebben gevoeld. Maar ik voelde dat dus niet. Dus in één keer werd ik me heel erg bewust van, hey, mijn ene borst is anders dan de andere. Dus toen ben ik ook meteen naar de arts gegaan en kwam ik echt meteen in de molen terecht van het ziekenhuis en op de mama poli, noemen ze dat. En toen bleek dat ik een tumor van 5,5 centimeter al had. Na al die onderzoeken, zeg maar. Toen ik dat hoorde, je wereld staat echt compleet op z'n kop. En echt stil, inderdaad. Niks is meer belangrijk dan proberen beter te worden. En je wordt in één keer echt ook een patiënt, weet je wel. Want je gaat al die onderzoeken in. En dat was wel heftig hoor, om daarin te zitten. Want in één keer ben je ziek en staat het leven stil. En kan je ook niet meer meedoen met het leven. Ja.
Ja, heftig. En dan heb je natuurlijk heel veel angst, denk ik. Dat je denkt van, goh, hoe gaat dit aflopen? Tegelijkertijd ga je hele heftige behandelingen in, neem ik aan. Want volgens mij heb je ook chemo gehad.
Zeker, ja.
Ja, ik kan het me niet voorstellen, want ik ben gelukkig nooit zo ziek geweest. Maar ik kan me echt voorstellen dat je dan, dat je niet eens nadenkt. Dat je maar gewoon gaat en je focust op beter worden. En dat de rest allemaal later komt. Wat het echt met je doet.
Nou, er kwam echt een overlevingsgevoel komt er naar boven, zeg maar. Want je wil weer beter worden. Dus ik ben alles op alles gaan zetten om ook om aan mijn gezondheid te werken. Ik ben gaan lezen, kwam een boek tegen dat over voeding ging. En van een arts die ook een tumor had gekregen. Ik ging mindfulness doen. Dus ik kwam echt letterlijk stil te staan. Waardoor je de tijd mag nemen voor jezelf. Om jezelf lief te hebben. Want ja, ik verloor mijn haar. Ik verloor mijn wimpers, mijn wenkbrauwen, alles. Dus, maar ik had zoiets van, nee, ik ga hier doorheen komen. Want de arts had ook gezegd van, wat had ze gezegd? Van nou, we gaan ervoor zorgen dat je weer beter wordt. Want die chemobehandelingen zijn heel goed, zeg maar. Dus ik hield me daaraan vast.
Dus de prognose was goed?
De prognose was goed. Dus ik ging die chemo in en ik had zoiets van, nou, dat wordt mijn gezondheidscocktail.
Oh, dat is ook een manier om te benaderen.
Was best wel eng, ja zeker. En want je krijgt in één keer die vloeistof in je lichaam gespoten. En dan kan je voorstellen, dan voel je dat door je hele lichaam gaan. En dat breekt eigenlijk alles af. Alle goede, maar ook alle slechte cellen.
Ja, je hebt een beetje het idee dat er een soort gif in je gaat, waar je uiteindelijk wel beter van wordt. Maar ja, wat je zegt, er moet eerst wat worden afgebroken.
Ja, dus ik zat wel in mijn geest van, nee, sterk worden. Want dit gaat al die celletjes aanvallen. Ja. Zo visualiseerde ik dat ook. Van oké, dit gaat. Want ik ben echt met visualisatie bezig geweest. En dat heeft ook gewerkt. Want uiteindelijk waren alle cellen weg. Dus een half jaar chemo gehad. Wat een hele zware periode was. Want op het laatst kon ik echt nog maar 10 meter lopen. En alles deed zeer. En noem maar op. Maar ik moet er meteen ook bij zeggen dat het heeft me ook zoveel gebracht, die periode. En dus ik kon echt stilstaan bij mezelf. Ik ben gaan schrijven. Vandaar ook het boek. Hè, ik was artiest en ik stond op de bühne. Uiteraard heb ik allerlei pruiken gekocht en mutsjes. En ik hou van make-up, dus ik ben ik me altijd leuk gaan maken, zeg maar. Maar ja, 's avonds naar bed gaan was alles weer af. En dan kom je in je pyjamaatje met je kale kop helemaal opgezet bij je nieuwe vriend. Lig je daar, weet je wel. En gelukkig ging hij daar goed mee om. Maar ik vond het voor de omgeving wel heel vervelend hoe ik eruit zag en zo. En ik moest ook alles vragen, want ik ben gewend alles zelf te doen altijd. En nu werd ik afhankelijk van iedereen om me heen. Maar het brengt je ook bewustzijn van, wauw, wat een lieve mensen zijn er toch om me heen, weet je wel. Dus ja, je gaat er echt met z'n allen doorheen. Met al je vrienden om je heen.
Ja, dus aan de ene kant ben je heel kwetsbaar, maar ja, ook heel sterk.
Ja. Ja, want je moet er doorheen. Dus je doet het. Maar ik ben wel wegen gaan zoeken waardoor het voor mij wat... waardoor het wat makkelijker wordt voor jezelf. Dus ik ben lekker yoga gaan doen en kon gaan leren mediteren. Ik ben gaan schrijven. Elke dag schrijven helpt enorm om jezelf te leren kennen. Om je gevoelens op te schrijven. Je gaat daardoor van alles realiseren. Dus je leert jezelf beter kennen als je gaat schrijven. Dus dat heeft heel erg geholpen. En dat bracht me ook weer terug bij de liefde voor mezelf. Want dat moet je ook ontdekken. Lief zijn voor jezelf. Zachtheid creëren. Voor jezelf in een pittige, harde wereld, zeg maar. Dus,
ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen, die was ook heel erg ziek geweest. En die zei van, eigenlijk was dit een van de beste dingen die me ooit is overkomen. Omdat ik zo erg teruggeworpen werd op mezelf. En echt weer van mezelf moest houden. En zo'n ontzettend dankbaar gevoel aan de periode heb overgehouden. En dan denk ik echt, wauw, dat is toch gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Maar diegene zag het echt als iets moois bijna. Ja. In al zijn lelijkheid.
Ja. En zo heb ik het ook ervaren. En het brengt je echt terug bij de dankbaarheid en bij de liefde voor jezelf. En je gaat heel veel dingen realiseren. Ik ging ook kijken van, ja, wat is mijn levenszin? Waar haal ik mijn levenszin uit, zeg maar? Dus je gaat heel erg kijken van, hoe ga ik er... Als ik nu leef ik nog. Wat mag ik nog doen met mijn leven de rest van de komende tijd?
En wat kwam daaruit dan?
Ik heb gewerkt aan mijn boek en mijn muziek. Ik had zoiets van... Ik wist ook waar ik heel erg... wat ik in die tijd ook heel erg heb ervaren... is dat ik niet alleen was in dit proces. Dus,
you're never alone.
Ja, you're never alone. Dus met alle vrouwen die er ook doorheen gingen... dat gaf mij ook kracht om te beseffen van... nee, we gaan hier samen doorheen.
Ja, je muziek denk ik ook. Want uiteindelijk, je bent doorgegaan met muziek maken. En ik kan me voorstellen dat jouw muziek... ook weer iemands leven weer een stukje mooier kan maken.
Ja, dat hoop ik dan ook. Dat de muziek die ik heb opgenomen... dat heeft mij heel erg er doorheen geholpen. En dat daarom wil ik dat ook zo graag delen... in de vorm van een boek en met nieuwe muziek. Dat geeft kracht en hoop... dus dat is eigenlijk mijn missie op dit moment. Of mijn levenszin haal ik daaruit. Verbinding zoeken met mensen. Ook door die boeken, door het verhaal en de muziek. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ik heb nog zoveel leuke ideeën, maar voor alles moet je tijd hebben.
Ja, tuurlijk, want hoe lang is dat geleden? Sinds wanneer ben je echt beter?
Zeg maar begin 2023.
Oh, dus echt maar net nog.
Ja.
Toch, want we lopen nu tegen het einde van 2023. Dus je bent nu zeg maar een jaar weer bezig met jezelf weer opbouwen.
Ja, opbouwen. Lekker de natuur in gaan natuurlijk. Helpt dat enorm om tot jezelf te komen. En je te verbinden met toch wel schoonheid van het leven. Sporten, zorgen dat je steeds toch weer terug jezelf terugroept. Want ook ik ga de stress af en toe in en zit in een gehaast leven. Want ja, de muziek is heel kleurrijk, hè? Want je gaat van het en zelfstandig ondernemen is heel vergt heel veel verschillende dimensies, zeg maar. Dus je gaat van het ene moment in het andere en dat is continu schakelen. Dus het is wel belangrijk dat ik dan even toch weer mezelf terugroep. Ja.
Ja, en even weer een momentje voor reflectie.
Ja.
Mooi. Hey, en je boek.
Ja.
Want je hebt nu dus een boek geschreven, Dreams to Survive. Wat is jouw doel met dit boek?
Het doel, ja, eigenlijk het verhaal van dat meisje dat haar dromen leeft, zeg maar. Elke keer weer opnieuw ontdekt van wat ga ik nu weer doen. daar levenslessen uithaalt. Die levenslessen wil ik graag delen met mensen. Van wat heeft mij nou geholpen om door die moeilijke periodes heen te komen? Waar je eigenlijk het meeste uithaalt. Die moeilijke periodes hebben echt nodig om, tenminste, dat is mijn ervaring, echt nodig om jezelf beter te leren kennen. En om nog vollediger in het leven te kunnen staan. Dat is eigenlijk wat ik door wil geven. Dus,
En voor wie heb je het geschreven?
Het begon natuurlijk voor mezelf, omdat het mij hielp door die tijd heen te komen. Voor mensen die op zoek zijn naar zelfreflectie, naar zichzelf. Misschien iets zoeken in het leven en nog niet weten wat. Dus het zijn allemaal verhaaltjes van bewustwording. En ik heb bijvoorbeeld ook boeken die ik heb gelezen die mij enorm geholpen hebben. Dat beschrijf ik daar ook in.
Ja, ik zag onder andere Michael Pilarczyk staan.
Ja, zeker. Dat is wel een ook. Ik ben naar zijn een seminar geweest of iets. Heb ze boeken gelezen en heeft mij ook enorm geholpen om mezelf beter te leren kennen en zo. Kijk, dat klinkt nu een beetje raar, maar op de bühne staat daar een krachtige vrouw, weet je wel, de powervrouw en zo. Maar ik heb ook mijn andere kanten en mijn onzekerheden en. Nogmaals van, hey, wie ben ik nou? Ik weet nu wel wie ik ben. Ook door deze periode en door het schrijven.
Mooi is dat. Dus het is een autobiografie over iemand, zeg maar, die enorm hoge pieken heeft gekend. Namelijk wereldberoemd is geweest en diepe dalen, je ziekte. En hoewel dat heel extreem is, kan ik me toch voorstellen dat het heel veel herkenbaarheid ook oproept bij mensen. Die zeg maar wel een gewoon leven, zeg ik dan maar even, leiden. Maar dat die er toch heel veel aan kunnen hebben.
Ja, want
aan jouw lessen.
Ja, het gaat over het normale leven. En natuurlijk is het leuk om te lezen wat we allemaal hebben meegemaakt met Two Brothers. En hoe eigenlijk de muziekwereld werkt. Want daar gaat het ook een beetje over. Het gaat natuurlijk over mijn ziekteperiode, hoe ik daar doorheen ben gekomen. Over de persoonlijke groei. Maar ook over de nieuwe muziek.
Je hebt ook nieuwe muziek uit en een theatertour, zag ik.
De verhalen achter de liedjes, waardoor ik ze geschreven heb. Ik ben bezig met een theaterprogramma voor 2024-2025. Dat ik waarschijnlijk met vier vrouwen ga doen. Dus,
gaaf. Wie, met wie?
In ieder geval met Laura Vlasblom uit de jaren 80.
Ken ik nog van Frissel Sissel.
Ja, van Frissel Sissel. Linda Caminita, zij is van Mrs. Einstein en zij is ook een vriendin van mij. Zij heeft ook theatershows gedaan, is naar het Eurovisie Songfestival geweest. Zij heeft vier grote koren die ze begeleidt.
Wow.
Dus het wordt een heel gevarieerd vrouwenprogramma. Ja.
Ja. Leuk lijkt me dat dan nu met vrouwen ook weer.
Ja, en waar ieder zijn eigen verhaal heeft en iets kan bijdragen. Het is nog allemaal in ontwikkeling, maar ik heb er zin in. Dus,
mooi. Hoe kunnen we het boek bestellen?
Via mijn website www.desray.nl of de titel intoetsen Dreams to Survive. Daar kom je ook op mijn website uit. We gaan het ook nog bij bol.com aanbieden. Al is het daar wat duurder dan via mijn eigen website. Want daar moet je ook heel veel weer afdragen. Dus voor dat is dat op dit moment. En in een aantal winkels. Hier in Loosdrecht natuurlijk. En we gaan ook in Hilversum neerleggen. En ik ben bezig met een toertje door het land. Dus een aantal boekenwinkels willen we. Daar willen we een mini concert geven. En een muzikale vertelling, zeg maar. Dus boekpresentatie. 16 december, dan noem ik allemaal data's. Dus, maar dan sta ik in Limburg, bijvoorbeeld. In het gasthuis, daar waar het voor mij allemaal begon.
Ja, ik wou zeggen, terug naar Limburg. Ja.
Terug naar Limburg.
Ja, full circle moment.
Ja, en ik ben nu nog bezig met hier in Midden-Nederland om een... om het te presenteren, zeg maar.
Mooi.
Ja.
Heb je alles verteld wat je wilde vertellen?
Ik denk het wel.
En de rest lezen we gewoon in het boek,
De
toch?
Rest lezen we in het boek, helemaal goed.
Ja, leuk. Nou, ik vond het onwijs leuk om jou te spreken. Het moest ook echt van mensen.
Ja.
Want we hebben ook dezelfde kapper. En die zei, Loor, jij moet Desiree echt interviewen. Ik ken jouw buurvrouw ook. En iedereen zei, zij is zo leuk. Nou, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want je bent ook gewoon hartstikke leuk.
Nou, dank je wel.
En mooi om je verhaal zo te horen.
Ja, dank je wel.
En ik ga je boek verder lezen.
Ja, nou, jij bedankt. En ik hoop je ook nog een podcast met jou op te kunnen nemen.
Nou ja, wie weet.
Want ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal natuurlijk.
En we zien elkaar in de sportschool.
Ja.
Jee.
Yeah, wat zijn we goed bezig.
Echt wel.
Lekker.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.